woningnood Utrecht. De woningnoodtoestand in Utrecht af.
Het aantal neemt schrikbarend toe.
Er wordt niets fundamenteels aan
gedaan. Eisen dat er noodmaatregelen worden getroffen.
Je hoort fragmenten uit actualiteitenprogramma Achter het Nieuws uit 1980. Toen waren de wachtlijsten ook eindeloos. Het is akelig actueel. Het gaat over een mismatch tussen vraag en aanbod. Veel gebouwd voor gezinnen, te weinig voor 1- en 2-persoonshuishoudens. En zelfs over een tekort aan bouwvakkers, toen ook al.
Ja, en er is een tekort van 390.000 woningen. En dat kan de komende jaren tot 1 miljoen oplopen.
In deze podcast, Woning Gezocht, gaan wij, Jacqueline van der Zanden, Jaap Chauffeur en Maarten van Poelgeest, op zoek naar de oplossing voor de wooncrisis.
Om de wooncrisis aan te pakken, zoeken we ook naar alternatieve, creatieve oplossingen die niet gefocust zijn op de traditionele gezinswoningen. We richten ons in deze aflevering op woningen voor mensen die nog alleenstaand zijn of blijven. En die onderdeel van een gemeenschap willen zijn. Waar kun je dat soort woningen bouwen? Kun je die nog voor een betaalbare prijs aanbieden? En kun je er forse aantallen mee halen? Maar ook, hebben gemeenten daar nog plekken voor? En is dat eenvoudig te financieren? We spreken vandaag met Ernst van der Meijden van woonontwikkelaar Wieboud. Hij richt zich in het bijzonder op een doelgroep die weinig financiële slagkracht heeft op de huidige woningmarkt. En vandaag gaan we verder met een man die al jaren actief is in die woningbouw en dan vooral bijzondere projecten te hand neemt. En dat is Ernst van der Meijden. Welkom bij ons hier in het podcastgesprek. Ernest, ik zou zeggen, stel je voor en geef aan waarom je denkt dat je hier zit, waarom wij jou hier uitgenodigd hebben.
Ja, nou, dankjewel in eerste instantie voor de uitnodiging. Mijn naam is inderdaad Ernest van der Meijden. Ik ben vastgoedondernemer en met name ontwikkelaar. Dus ik hou me bezig met het realiseren van woningbouwprojecten. Doe dat sinds 2007 met een aantal eigen ondernemingen. Ik in de eerste jaren van die ondernemingen heb ik me vooral bezig gehouden met verkoopprojecten. Dus wat we deden en ook nog wel doen, is het aankopen van grondposities die nog niet voor woningbouw geschikt zijn. Die we dan vervolgens transformeren, dus het bestemmingsplan veranderen en voor wonen geschikt maken. En die projecten verkopen we dan aan de eindgebruikers. En een aantal jaar geleden ben ik... merkten wij hoe ontzettend veel vraag er was, met name naar de kleinere woningen in onze projecten. En dat was eigenlijk ook wel een beetje op een soort van kruispunt in mijn leven, dat ik dacht van, nou, wat kan ik nog meer? En wat zou ik nu met dat ontwikkelen wat ik aardig onder de knie heb, nog meer kunnen doen? Waar met name ook de maatschappij echt wat aan heeft. En toen kwam ik erachter dat met name jongeren op zoek zijn naar die kleine woningen, omdat die enigszins betaalbaar zijn of waren. Nou, daar hebben we een concept omheen bedacht. En dat was niet helemaal nieuw. Maar ja, op dat moment nog maar heel beperkt beschikbaar. En het gaat over co-living. Dus wat wij doen is, we maken gebouwen met zeg 150 tot 250 relatief kleine wooneenheden. En die combineren we met gedeelde faciliteiten. Dus in zo'n woning heb je dan eigenlijk alles wat je alleen nodig hebt. Dus er zit sanitair in, er zit een keuken in. Maar het is wel een 1-kamer studio van zeg 25 vierkante meter. Dus dat is best efficiënt. En om de woonkwaliteit op dat niveau te maken waarvan wij denken dat het goed is, voegen we er allerlei gedeelde faciliteiten aan toe. En dan moet je eigenlijk denken aan plekken waar reuring kan zijn, dus waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, interactie kunnen hebben, actief bezig kunnen zijn, kunnen sporten of maar ook plekken waar ze kunnen werken of kunnen studeren. Gedeelde buitenruimtes, gedeelde auto's, zulke soort zaken. En dat maakt eigenlijk het concept compleet. Dus daar zijn we een jaar of zes geleden, vijf, zes geleden mee begonnen om grondposities daarvoor aan te kopen.
En waar heb je dat gedaan voor het eerst?
De eerste positie waren in Haarlem. Dat een beetje ons Zuid-Kennemerland is, een beetje ons thuisgebied als ontwikkelaar zijnde. En ondertussen hebben we grondposities van Alkmaar tot en met Gouda. En op 6 verschillende plekken. Ja.
En daar is het dan een zaak om die procedure voor zo'n bestemmingsplanwijziging zo snel mogelijk te doorlopen in samenwerking met de gemeente?
Ja,
En dat was eigenlijk ook wel de uitdaging de eerste jaren. Omdat het toen nog onbekend en dus misschien wel onbemind was. Dus we moesten het voor elkaar zien te krijgen om wethouders te overtuigen dat dit een goede woonvorm is.
Mm-hmm. En hoe kon je ze overtuigen dat, hè, er is altijd wel een soort grondhouding bij gemeentes van, daar heb je weer iemand die er met de poet vandoor gaat straks.
Ja.
Hoe kon je ze geruststellen in dit soort woningconcepten?
Nou, eigenlijk op verschillende manieren. We hebben onderzocht wat we moeten doen om gemeentes, wethouders mee te krijgen. En wat daaruit blijkt is dat je moet laten zien dat je een betrouwbare partij bent. Dus daar hebben we extra aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld door allianties te sluiten met allerlei belangrijke maatschappelijke instellingen. Zoals ziekenhuizen en opleidingsorganisaties.
Omdat daar die doelgroep zit die jij wil huisvesten?
Ja, dat zijn partijen die heel graag een voorrangsregeling voor hun medewerkers willen hebben. Dus die samenwerking zijn we aangegaan. Dus, maar wat we ook doen is de jongeren meenemen en die zelf het verhaal laten vertellen.
Hoe werkt het dan in de praktijk? Hè? Verwerven jullie eerste positie en ga je daarna in gesprek met de gemeente? Of is de volgorde andersom?
Ja, wat we proberen is het risico zo klein mogelijk te houden. Dus we hebben een aantal steden geselecteerd waar we graag zo'n 1828 vestiging willen laten landen. En dan beginnen we contact te leggen met de gemeente om een bekende speler te worden met het merk. We leggen contacten met plaatselijke jongeren. En we zoeken naar grondposities. En op het moment dat we een grondpositie hebben, dan tekenen we, en daar gaat ook nog best wel wat tijd overheen, dan tekenen we op een gegeven moment een intentieovereenkomst met de eigenaar. En dan gaan we parallel in gesprek met de gemeente, zeggen jullie dit concept zitten. En als zij dan positief zijn, er een eerste positief signaal afgeven, ja, dan komt er op een gegeven moment wel een moment dat we die grond op risico moeten afnemen. Ja, en dan dus moeten hopen dat we het voor elkaar krijgen.
En zijn dat dan locaties die nu nog een andere bestemming hebben? Of hebben ze vaak al wel een woonbestemming? Of?
Nee, ze hebben nooit een woonbestemming, want dan kunnen we ze niet betalen.
Ja, dus we hebben net geleerd over de verwachtingswaarde. Dus degene die dan aan jou verkoopt,
ja,
die kent jouw plan natuurlijk ook.
Ja.
Waarschijnlijk leg je dat ook aan die persoon uit.
Absoluut.
En op basis daarvan probeer je het eens te worden over een prijs. Terwijl ik me kan voorstellen als iemand denkt van ja, maar als hier de bestemming gaat veranderen. En ik ga niet met jou handel drijven, maar met iemand anders. Die gewoon helemaal niet zo'n ingewikkeld concept maakt. Maar gewoon even een paar andere type woningen tegen de hoogste prijs.
Ja.
Dan krijg ik twee keer zoveel voor mijn grond. Dus waarom zou die nog zaken met jou doen?
Ja, nou ja, wat je wel zag in de afgelopen jaren is dat gemeentes die aanvragen terzijde legden. Dus de druk bij de gemeentes was zo hoog dat ze wel selecteren op wat is maatschappelijk relevant aan type woningen. En dan lag ons concept op een gegeven moment toch wel bovenop. Ja, dus die eerste jaren hebben we echt wel moeten knokken om überhaupt bekend te worden en te zorgen dat ze het begrepen. Maar daarna merkten we wel dat ze zeiden, oké, ja, dit is wel een sociaal product, dus dat willen we graag maken. Je ziet zelfs dat gemeentes op een gegeven moment ook ondergrenzen gingen instellen. Hè? Dus we hebben dat meegemaakt in Leidschendam-Voorburg. Dus daar, volgens mij nemen ze daar geen projecten meer in behandeling als de woningprijs boven de 6 ton is of zo. Dus die bewegingen zie je ook wel.
Dus je onderscheidt je in je maatschappelijke meerwaarde zoals die ook door de gemeente wordt ervaren?
Ja, dus nu is het veranderd qua problematiek. Dus nu kloppen die gemeentes bij ons op de deur van kunnen we niet bij ons ook een 1828 vestiging doen. Maar nu hebben we een andere uitdaging, want nu krijgen we het niet meer rondgerekend. Dus,
en waarom niet?
Nou, nog even terug naar het concept. Hè. Dus je zegt 150, 200 relatief kleine woningen met van alles erop en eraan en zo.
Ja.
Hè. Ook om het nog even voor te stellen, misschien ook voor luisteraars, is het één gebouw? Zijn het gebouwtjes? Kan het op een verlaten terrein of moet het veel meer in de stad? Hè? Dus als je er doorheen zou lopen, als ik er doorheen zou lopen, wat zou ik dan zien?
Ja.
Beschrijf het eens.
Ja, nou, wat misschien nog even voor de locatie, want dat is nogal relevant. Dus wij zoeken plekken in G40 steden, dus de 40 grootste steden van Nederland. laten dan de grote vijf over het algemeen links liggen. Dus we gaan vooral naar die steden die daarna komen. Alkmaar, Haarlem, Gouda, Leidschendam, zulke soort steden. En dan zoeken we locaties die 10 minuten, kwartiertje fietsen zijn van een serieus station. Dat is voor ons dat is belangrijk. Het grootste deel van onze bewoners die een contract kunnen afsluiten tussen hun 18e en 28e, wat dan 5 jaar duurt maximaal, hebben een laag percentage autobezit, maar allemaal 1 of 2 fietsen. Dus we moeten zorgen dat ze dichtbij een station zitten. Dat is belangrijk. Dan die locaties die wij kopen, dat zijn wat zoals dat dan heet, inbreilocaties. Dus dat zijn verloren plekjes. Waarbij het nog even niet zo voor de hand lag dat daar iets zou kunnen komen, maar waarom eigenlijk niet? We hebben een braakliggend terrein gekocht achter een KPN.
Hoe vind je zo'n plekje?
Ja,
een beetje op Google zitten kijken?
Ja,
of wat?
Ja, dus wat we doen is, we hebben een aantal jongens zitten die zijn de hele dag bezig met het scannen van grondposities. En dat doen ze inderdaad in eerste instantie online. En als ze het idee hebben dat interessant kan zijn, dan gaan ze uitzoeken wie de eigenaar is en dan gaan ze contact leggen met zo iemand. Dus dat zijn zulke soort locaties, die overigens steeds spaarzamer te vinden zijn. En die hebben natuurlijk, elke locatie ziet er weer anders uit. De ene is groter, de andere is kleiner. De andere, één locatie, daar kan je wat hoger bouwen vanwege de omliggende bebouwing. En de andere moet je juist wat lager bouwen. Dus de gebouwen die we daar dan kunnen realiseren, die laten we afhangen van de omgeving. Daar kijkt dan de stedenbouwkundige naar. En dus al die 1828 gebouwen zien er ook anders uit. Dus we hebben er eentje bij die 14 lagen hoog wordt. En we hebben er ook eentje die maar 4 lagen hoog is. En wat meer langgerekt is. Dus het zijn allemaal verschillende vormen. En wat die gebouwen allemaal gemeen hebben, is dat ze 2 typen woningen hebben. Over het algemeen. Dus het is een 25 vierkante meter en een 50 vierkante meter. 50 vierkante meter kan je als stel met z'n tweeën wonen. En 25 woon je alleen. Als je binnenkomt, dan is er altijd een soort van entree-lobby. Waar je ook iemand tegenkomt die de rol van concierge of huismeester heeft. Met het aantal mensen van maximaal 250 woningen. Zie je ook dat zo iemand dan dus ook nog min of meer iedereen kent. Of enigszins van gezicht. En dan heb je verder op de begane grond hebben we plekken waar, ja, dat doet zich misschien een beetje denken aan de koffiecompagnie of zo. Dus plekken waar je een goede koffie kan halen sowieso. Maar waar je ook plekken hebt waar je makkelijk je laptop openklapt en even kan werken. Waar er ook een hoek is waar je met elkaar een voetbalwedstrijd kan kijken. Of waar je muziek kan maken. En die invulling van die ruimtes, die is eigenlijk per vestiging ook weer verschillend. Want die laten we bepalen door de jongeren uit die gemeente. Dus wat we doen, is dat we al in het begin zoeken we contact met die jongeren. En dan creëren we een zogenaamd woonpanel. En dat panel gaat dan met elkaar bedenken waar zij nou behoefte aan hebben. Door in gesprek te zijn met zijn architect, komt dat gebouw eigenlijk tot stand.
Hoeveel ruimte is er gemeenschappelijk ten opzichte van die 25 vierkante meter?
We plussen dat op met 3 tot 4 vierkante meter per woning.
Ja, oké. Dus 200 woningen betekent
600 meter gemeenschappelijke ruimte.
Oké.
Ja.
En je zegt jongeren, maar dat is natuurlijk een heel breed begrip.
Ja. Nou, we willen wel zoveel mogelijk iedereen is welkom. Waarbij we wel aansturen op een dagritme. Dus we spreken ook met de gemeentes af dat we wel een soort van drempel kunnen inbouwen over wie er kan wonen. En dat moet eigenlijk met name een drempel zijn waar dat men zich bewust is dat ze in een co-living concept stappen. Waarbij er dus interactie is met de andere bewoners, waarbij je dus dingen deelt met elkaar. Dat vinden we van belang. Verder is het niet specifiek een
solliciteer je? Of kom je van een wachtlijst? Hoe kom je er eigenlijk in?
Zoals het er nu naar uitziet, gaan we gebruik maken van de woningverdeelsystemen. Maar we hebben dus wel een soort van mogelijkheid voor een extra drempel. En hoe we die zo meteen gaan invullen. We zijn nu net begonnen met de bouw van de eerste. Of in ieder geval met de bouw rijpmaakwerkzaamheden van de eerste vestiging. En het idee is om in ieder geval een soort van bewustzijn te creëren bij de mensen als ze er gaan wonen. Dus het wordt
maar
niet echt...
er willen heel veel jongeren toch gewoon wonen. Die willen nog een keer zo. Bij pa en ma weg of wat
ja.
het ook
ja, nou,
is.
Zeker,
dus,
zeker.
Dus
zeker,
ik kan me zo voorstellen dat ze in rijen bij je voor de deur staan.
Ja, dat klopt. We zijn nu met 800 eenheden bezig en we hebben 35.000 inschrijvingen.
Ga je het loten?
Het wordt
toch, gewoon... toch een beetje heel willekeurig wordt het dan, toch?
Want... Ja, dat zal het ook zijn. Dus daarom, gelukkig, daarom is het ook fijn om gebruik te kunnen maken van een woningverdeelsysteem. Het enige is wel, we maken dus wat afspraken met lokale werkgevers, maatschappelijke organisaties, die krijgen dan voorrang. We proberen altijd een klein percentage... Jongeren in die gebouwen te krijgen die een rugzak hebben, die misschien nog net even iets moeilijker hebben dan de gemiddelde jongeren. Daar maken we dan afspraken over met de gemeente. Maar bij Fokker hebben we gewoon een hele mooie afspiegeling van jongeren in die leeftijdscategorie. Waarbij het dus niet een student... We zijn wel op zoek naar mensen met een dagritme. Jongeren die gewoon iets van hun leven willen maken en aan de slag zijn. En, ja,
zo. En die 50 vierkante meter woningen, dat zijn namelijk aan twee kamerwoningen.
Ja.
Kun je iets zeggen, Ernest, over het onderzoek dat jullie doen? Want ik heb jou eerder over gesproken en daar kwamen best bijzondere dingen uit zo'n vragenlijst. Ik kan herinner me eenzaamheid.
Ja.
En ik dacht, misschien is het wel goed om het daarover een paar dingen te hebben als het gaat over anders bouwen. En is dat dan de oplossing? Nou, wat zie jij gebeuren eigenlijk in die achterban van 1828? Wat zijn er de belangrijkste... Nou, woonwensen of de levensvragen of die je uit die vragenlijsten vist.
Ja, nou ja, doordat ik in contact sta met die jongeren, dus we hebben die woonpanels, ze zetten zich elke in, ze komen naar gemeenteraadsvergaderingen, we spreken ze wel. Dus we hebben ook wel echt beeld bij de verhalen daarbij en die zijn soms best wel schrijnend, omdat we... Misschien ook wel dat juist de jongeren zijn die zich extra inzetten. Die zitten in hele gewoon lastige situaties thuis waar ze heel graag uit willen. Dus die zijn echt ontzettend hard op zoek naar een eigen plek. Daarnaast zie je ook wel, dat kwam inderdaad wel uit die onderzoeken naar voren, dat misschien ook wel vanwege de social media en waar veel van die jongeren hun tijd spenderen, dat ze... Dat er toch wel een soort van andere cultuur is ontstaan, waarbij ze het toch wel lastig vinden om contact te leggen met andere jongeren. En dat die behoefte is om voor die sociale interactie, dat die gewoon best wel groot is. En eenzaamheid was inderdaad een van de belangrijkste problemen die zij zien. Naast huisvesting en vervolgens ook een baan, vind ik überhaupt. Ben ik wel goed genoeg of kan ik wel... straks een baan vinden die bij mij past. Dat waren wel de drie grootste zorgen die uit dat onderzoek kwamen. Ja.
Als je nou kijkt naar de moeite die er nu is om woningen te bouwen, waar zoveel vraag naar is, waarin onderscheidt jouw conceptje nou dan ten opzichte van de gemiddelde projectontwikkelaar die een plan heeft om woningen te bouwen?
Wij zitten erin om deze woningen te bouwen en ook te exploiteren. Dus we willen ook graag zien straks dat het werkt en daar ons voor in blijven zetten. Dus we zijn niet alleen de ontwikkelaar, maar we zijn ook zeg maar, de belegger. Dat betekent dat je niet in het meest winstgevende segment belegt. Zeker vandaag de dag niet.
Dus jij kan die... bekende problemen die sinds anderhalf jaar gelden over die bouwprijzen. Daar kun jij toch nog een haalbaar plan op maken.
Nou, heel moeilijk, heel moeizaam. Daar kan ik wel iets over uitleggen. Kijk, de basisgedachte hiervan was... als we nou kleinere eenheden maken... En dan een paar vierkante meter per woning nemen en die delen... dan kunnen we misschien goedkoper bouwen. En zeg maar voor een... Maar acceptabele prijs verhuren. Dus dan, dat is de manier waarop we conceptmatig toen destijds hebben uitgedacht. En dan hebben we, hoeven we helemaal niet de allerhoogste beleggingsrendementen te maken. Maar dan hebben we iets waar de maatschappij ontzettend veel behoefte aan heeft. En twee, we hebben ook gewoon als beleggers een hele verstandige defensieve belegging. Want met die 35.000 jongeren, we hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat er een woning lang leeg zal staan.
Toch wel opvallend, hè? Want die woningmarkt is zo krap dat je zou zeggen, jullie rekenen, dan vind je een aanvaardbare maatschappelijke huur of een scherpe huur voor een doelgroep die dat kan halen. Maar als je bij wijze van spreken €150 per maand duurder zou maken, zou er waarschijnlijk ook gewoon een markt zijn voor mensen die dat dolgraag in willen.
Ja.
Dus dat is dan niet onderscheidend.
Nou ja, we mogen ze niet €150 duurder maken, want we zitten vast aan het WWS, aan het puntenstelsel. Dus we zijn daar sowieso aan gehouden. Daar hebben we nog iets rek voor. Maar dat voelt vooralsnog ook niet goed. Dus we willen gewoon we willen het echt betaalbaar houden. Doen we ook door bijvoorbeeld slim
wat,
om te gaan.
Wat wordt de huur van zo'n woning?
Ja, we hebben nu een 25 vierkante meter, wordt nu €640. En daar kan je huursubsidie op krijgen als je daarvoor in aanmerking komt. Maar daar moet je ook nog wel je energie en je servicekosten bij betalen.
En die 50 vierkante meter woning, die tweekamerwoning?
Die hebben we nu volgens mij op €850 staat die. Ooit was de gedachte van als je het nou niet, hè, stel nou dat je het echt met die minimale beurs, €640, dan krijg je dan €200 subsidie op. Dus dan zit je op zeg maar €450 kale huur. En die €850 is dan ongeveer hetzelfde, omdat je die dan met z'n tweeën kan delen.
Ja,
dus nou, dat is een beetje die €450 is denk ik een beetje de ondergrens van ook wel wat überhaupt haalbaar is.
Dat is echt goed in de sociale sector.
Zie jij in heel veel van dit soort concepten een goede oplossing voor het maken van flinke woningaantallen in deze markt? Wat zouden voor jou belangrijke factoren zijn waardoor die productie flink kan worden opgeschroefd?
Nou ja, ik denk voor deze doelgroep, dus voor een jongere doelgroep die voor het eerst op zichzelf woont of misschien na een studentenkamer op zichzelf woont, is dit een goede oplossing. Waarom? Het is betaalbaar en het is kwalitatief goed. Dat moeten we straks natuurlijk bewijzen, maar daar ben ik van overtuigd dat goed zal zijn. Enerzijds omdat je gewoon een goed duurzaam gebouw hebt en een moderne woning. Die misschien wel klein efficiënt is. Maar in de combinatie met al die gedeelde faciliteiten kan je daar heel goed die 5 jaar maximaal wonen. Daarna ben je ook wel weer toe aan een volgende woning die groter is. Maar voor deze doelgroep is dat denk ik heel goed. Verschil met 50 jaar geleden is dat toen mensen het huis uit gingen, vaak gelijk trouwen, samenwonen, trouwen en er gelijk een gezinswoning in gingen. De bevolkingssamenstelling is nu anders. Hè? Dus mensen wonen gewoon langer alleen, zowel aan de voorkant als aan de achterkant, denk ik. Dus ik denk dat het voor deze doelgroep zeker een goede oplossing is.
Zijn er dingen die jij graag nog kwijt zou willen, Ernest, als het gaat over anders bouwen? Ja, want dit is eigenlijk een podcastserie over het gebruik maken van de bestaande voorraad, nieuwbouwproductie maken. Maar jij zit echt aan tafel van anders bouwen. Misschien minder op auto's gericht. Hè? Dat is ook echt wel kenmerkend aan 1828.
Ja. Ja, we doen minder op auto's gericht. Energie. Wat wij kunnen doen, dat is een voordeel van het feit dat we ook eigenaar blijven van die gebouwen en ze blijven verhuren. Dat we kunnen werken met collectieve warmtesystemen. Dus we kunnen gewoon het hele gebouw op een temperatuur van 18 graden brengen. En dan kan elk individu dat bijverwarmen op het moment dat hij dat wil. En die energie kunnen we relatief goedkoop opwekken. Dus dat is zowel voor het milieu als voor de portemonnee van die bewoners heel prettig. Verder vind ik in algemene zin dat we in Nederland best wel voorop lopen als het gaat om het creëren van duurzame gebouwen en de regels die we daarvoor maken. Dus dat, ik denk dat dat alleen maar heel goed is. Ja, en ik geloof wel echt in ook. We hebben van alles heel veel nodig. Maar ik geloof ook wel heel erg in doelgroepen, zowel jongeren als ouderen. Dus, de Knarrenhofjes vind ik ook een prachtig initiatief. Ja, ik hoop dat de overheden wat meer ruimte gaan geven voor dergelijke initiatieven.
Ja.
Ja, daar heb je ook wel een beetje lef. Heb je gewoon wethouders ook wel met lef voor nodig.
Het is een grap dat eigenlijk iedere podcast eindigt met een oproep voor meer ondersteuning van initiatief van bewoners. Het is echt opvallend.
Ja, mensen weten het wel. Dus als wij met die jongeren in gesprek zijn, die kunnen precies vertellen wat ze willen. Dus dan hoef je het alleen nog maar te maken.
Zo simpel is het.
Ja.
Dankjewel.
Oké, dank. Ja, dank.
Graag gedaan.
Je luisterde naar de podcast Woning Gezocht. Deze zoektocht naar dé oplossing van de wooncrisis is mogelijk gemaakt door Andersen Elders Felix, Stipo, Beaumont Communicaties en Stad Kwadraat. Met speciale dank aan al onze gasten. Dank voor het luisteren.